Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on,
let's go. Stap je ook in?
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van dit jaar. Mijn naam is Geertje Tunter. NRC-correspondent Emily van Outeren deed deze zomer verslag van de protesten in Wit-Rusland. Ze werd geraakt door een granaat en belandde in het ziekenhuis van Minsk. Daar ontmoet ze op haar kamer twee jonge vrouwen die ook gewond zijn. Ze houden wekenlang contact. Totdat Emily opeens niets meer van ze hoort.
In Wit-Rusland zijn 3000 mensen gearresteerd bij de protesten rond de presidentsverkiezingen. Dat zegt de Wit-Russische politie. Ook zijn tientallen mensen gewond geraakt en er is één dode gevallen.
Main streets and squares in Minsk, the capital of Belarus, have been sealed off tonight after a state-run exit poll suggested the country's authoritarian leader, Alexander Lukashenko, had won the general election by a wide margin.
De uitslag leidde tot demonstraties in verschillende grote steden, zoals hier in de hoofdstad Minsk. Tienduizenden mensen protesteerden tegen de uitslag. De politie zette traangas in tegen de demonstranten en vuurde rubberen kogels af.
Ik ben in augustus in Minsk in een militair ziekenhuis terechtgekomen. Dat was omdat ik met tientallen anderen in de eerste nacht van protesten tegen de president Lukashenko gewond ben geraakt. Door een stungranaat, zoals dat heet. Dus ik ben toen met scherven in mijn been afgevoerd naar het militaire ziekenhuis van Minsk. En daar was ik niet alleen.
Protesters savagely beaten by police. As the people of Belarus plead for one thing.
We want clear and honest elections.
Ik kwam binnen en er lagen twee jonge vrouwen, twintigers, in twee bedden naast elkaar. Die net als ik die avond naar een demonstratie waren gegaan. Links van mij lag Maria, een kleine vrouw met kort donker haar, die echt duidelijk heel erg verdrietig was. En allebei haar benen zaten volledig in verband. En ze was vooral heel verdrietig omdat haar vriend nog veel ernstiger gewond was. En in het andere bed rechts lag Sasha, 20. Echt een hele lange vrouw die meteen, toen ik binnenkwam, uit haar bed sprong ongeveer. En hinkelend op één been mij ging laten zien wat ze allemaal had meegemaakt die nacht. Er waren filmpjes van haar been waar een rubberkogel in zat. Filmpjes van haar, terwijl ze door voor haar wildvreemde mannen door de stad gedragen wordt op zoek naar medische hulp.
Dus jij ontmoet daar in het ziekenhuis die twee vrouwen die net als jij gewond zijn geraakt. Hoe zijn zij eigenlijk in deze situatie terechtgekomen?
Ja, wat ik goed is om te weten is dat die verkiezingen van augustus in Minsk, ja, die waren, vooraf wisten we dat die niet spannend zouden zijn. Het stond vast, zoals het in een dictatuur meestal vaststaat, dat Alexander Lukashenko die verkiezingen zou winnen. Maar er was wel echt heel veel onrust. Het borrelde. Er was veel aan de hand.
There's been an upsurge in protests against him, fueled by the poor state of the economy and Lukashenko's handling of the COVID-19 pandemic.
Dat Lukashenko eigenlijk ontkende dat COVID bestond, of in ieder geval dat Wit-Russen zich er met wodka en sauna's immuun voor konden maken. Aha. Zorgde voor heel veel onrust in die samenleving. En in die onrust was het zo dat zowel Maria als Sasha echt helemaal los van elkaar een soort politiek bewustzijn ontwikkelden. Dat ze actief op zoek gingen naar informatie over oppositiekandidaten, over de misstanden van de dictatuur waar ze in waren opgegroeid. Eigenlijk ja, dingen waar ze voor de zomer van 2020 eigenlijk nauwelijks ooit over nagedacht hadden.
It felt like the pressure is getting more and more on us. We felt that situation in our country is getting worse every month. And we felt like our government do not represent us. We have no influence on our politics at all.
Al die omstandigheden zorgen er dus voor dat mensen dus als Maria en Sasha opeens toch de straat op gaan om te gaan protesteren.
Ja.
En wat maken ze mee tijdens die protesten? Hoe gaan die?
Nou ja, wat ons overkwam was de allereerste nacht van het protest. Dus er zijn verkiezingen op een zondag. Die avond wordt de uitslag bekendgemaakt die overduidelijk gefalsificeerd is. En Maria en Sasha horen bij de eerste groep mensen, eerste duizenden mensen die avond in Minsk de straat op gaan. Maria stond echt midden in de protesten. Die stond daar met haar vriend en nog een paar andere vrienden. En ze had echt een heel euforisch gevoel bij de massa die er was en al die mensen die de straat op gegaan waren.
We felt that our nation was raising her voice. Mm-hmm. And felt like united for the first time since I don't know how long. But I have not felt that for 24 years.
Maar op een gegeven moment zag ze wel dat er mensen gewond waren geraakt. Een man liet zijn bloedende schoen zien en iemand anders was gewond. En toen voelde ze iets tegen haar knie schieten.
Some kind of piece of plastic from far away explosion just went into my knee. It hurt it a little.
En op het moment dat zij zich om naar haar vriend keert en zegt:
Maybe we need to go. I want to get out, I'm afraid.
Is er een enorme explosie. Er is zo'n granaat die landt eigenlijk tussen hen in. En maakt dat haar benen zijn veel brandwonden opgekomen. En zijn, met name zijn voet, maar zijn hele been ja, wordt al verbrijzeld door de scherven van die granaat.
Ja.
En Maria is de eerste van ons drieën die die nacht in het ziekenhuis is binnengebracht. En Sasha is bij de protesten op een moment dat die een beetje uiteengedreven worden. En zij loopt achterwaarts, oog in oog met Oman, dat is de oproerpolitie, dat is van die ME, maar dan wel echt gespierd. Helm op, schild voor, wapenstokken. En zij blijft oog in oog met hen achteruit lopen en zingt ze toe.
It was really close. I was worried about my ears and my eyes. Mm-hmm. So I closed my ears. Mm-hmm. And when there was a grenade, I always jumped because I was worried about my legs. And I didn't know that they have guns with rubber bullets.
Op dat moment wordt er een rubberkogel in haar scheen geschoten.
En zo belanden jullie dus alle drie op die dag in diezelfde ziekenhuiskamer.
Ja. Ja.
Dus zij zijn allebei best wel heftig gewond geraakt. En hoe ging dat met hen in het ziekenhuis?
Het was medisch allemaal wel te overzien. Het was alleen, ja, je bent gewoon bewust verwond door de politie. En je hebt daarmee mogelijk een strafbaar feit gepleegd waarvoor je vervolgd kan worden als buitenlandse journalist. Maar ja, zeker als inwoner, als activist, als demonstrant in de dictatuur die Wit-Rusland is.
Wat was dat gevaar dan? Waar waren ze bang voor?
Nou ja, er zijn mensen die verdwijnen in Wit-Rusland. Er waren in de politieke campagne die voorafging aan de verkiezingen zijn vrijwel alle oppositiekandidaten opgesloten, inclusief hun familieleden. Ja. Weet je, wat is het plan van een regime dat besluit om mensen die vreedzaam in protest uitbarsten op deze manier neer te slaan? Het is, voor iedereen die daar die nacht was binnengebracht, was het onzeker of en hoe ze daar weg zouden komen.
En hoe eindigde hun verblijf in dat ziekenhuis?
Sasha mocht al binnen 24 uur naar huis. En Maria heb ik moeten achterlaten op de dag dat zij geopereerd zou worden. Maar dat verliep gelukkig goed. En zij is na een week ook uit het ziekenhuis ontslagen.
En heb je ze daarna nog gesproken?
Ja, we hebben contactgegevens uitgewisseld op het moment dat ik uit het ziekenhuis vertrok. En ik ben ze blijven volgen via Telegram en Instagram met name. Dus gewoon in persoonlijke berichtjes van, hey, hoe gaat het met je? Hoeveel pijn heb je? Hoe is het herstel? Maar ook heel erg foto's en video's van de protesten waar zij weer naartoe gingen. Met name Sasha stond een week later alweer vooraan. Die had een rolstoel gehuurd zelfs om zichzelf daar te laten rondrijden. Gewoon zonder enige angst weer te gaan protesteren. En in die maand augustus was echt wereldwijd het gevoel dat er een revolutie gaande was in Wit-Rusland.
For the eighth consecutive Sunday, water cannons were used and some demonstrators were detained. Rallies in the capital have drawn as many as 200,000 people, with no sign of a let-up in the protests.
Maar toen kreeg ik opeens een bericht van Sasha. En die zei dat ze had gehoord dat de politie die ochtend bij Maria op de stoep had gestaan. En dat er sindsdien geen contact meer met haar mogelijk was. Ik reageerde van, oh jee, kunnen we iets doen en wat erg en hoe is het met jou? En toen zei ze, ik ben heel bang, want als ze haar gearresteerd hebben, dan ben ik heel bang dat ze ook achter mij aankomen. En toen kreeg ik haar ook niet meer te pakken de volgende dag. En de dag daarna, dat nummer, dat was niet meer in gebruik. Een paar dagen nadat zij allebei verdwenen waren en ik al mijn contacten in Wit-Rusland had aangeboord, kreeg ik een mailtje van een advocaat. Mm-hmm. Die mij vertelde dat zij contact had gehad met Maria, die inderdaad in Okrestina, de beruchte gevangenis waar veel mensen gebarteld worden, opgesloten was.
Maria was gewoon echt opgepakt, echt het schrikbeeld eigenlijk.
Ja, de politie heeft bij haar aangebeld en haar vriend meegenomen en hem toen na een dag laten gaan. Maar haar in staat van beschuldiging gesteld voor deelname aan een gewelddadig protest.
Je zei van, het is echt een beruchte gevangenis. Wat is er met haar gebeurd daar?
Ze is niet echt gemarteld. Ze is niet met allerlei verwondingen daaruit gekomen. Zoals er beelden zijn van anderen die in Okrestina gezeten hebben. Maar ze is opgesloten in een cel zonder ramen met een permanente verlichting. Waar een gat in de grond zit waar ze er behoefte moet doen. Waar ze slecht en weinig te eten kreeg.
They didn't feed me the first day. There's no clocks, no windows, and one light bulb, which is not turned off at night. Mm-hmm. So
you have no idea if it's night or day.
Yeah. Yeah.
En gelukkig kwam al vrijdag het bericht dat Maria was vrijgelaten. Ze weliswaar nog steeds verdachte was, maar ze had de maximale termijn van een voorarrest zonder verder bewijs anders dan de splinters in haar eigen lichaam. Gelukkig is ze toen vrij snel met haar moeder naar Polen gevlucht.
En je zei, Sasha was ook heel erg bang in die tijd. En dat hielp natuurlijk ook niet dat Maria al opgepakt was. Hoe is het haar vergaan? Wat heeft zij gedaan?
Van Sasha hoorde ik gelukkig dat ze veilig was. Die had een nieuw nummer. En liet me weten dat ze elders in Wit-Rusland ondergedoken zat. En pas toen de politie ook bij haar moeder op de stoep stond. Dus dat ze echt actief naar haar op zoek waren. Dacht ze, ik ben gewoon niet veilig in dit land. En toen heeft ze eerst ook geprobeerd om naar Polen te komen. Maar dat bleek ingewikkeld. En toen is ze wel op advies van anderen, maar toch in een soort paniek heeft ze de bus naar Litouwen gepakt.
En nu zitten ze dus allebei in het buitenland. Zijn ze nu veilig?
Ja, ze zijn in de Europese Unie. Ze hebben niet het idee dat zij zelf nog gevaar lopen. Maar ze hebben wel natuurlijk andere mensen ook in problemen gebracht met naar een protest gaan. En dat vind ik wel heel bijzonder ook om dit zo door hun ogen mee te maken. Is dat je ook ziet wat activisme en uiteindelijk vluchteling zijn niet alleen met jezelf doet, maar ook met je omgeving. Want voor Maria betekende het dat haar vriend gewond raakte, omdat zij hem overtuigd had om naar een demonstratie te gaan. Maar dat vervolgens ook haar vader eerst zijn baan is kwijtgeraakt. En vervolgens is ook haar moeder ontslagen. Die was lerares en werd door haar schooldirecteur onder druk gezet om te onthullen waar Maria ondergedoken zat. Dus eigenlijk de drie mensen die Maria het meest dierbaar zijn, dus enig kind, die hadden alle drie enorme problemen doordat zij die nacht naar een demonstratie was gegaan.
Ja,
maar Maria heeft wel weer de mazzel dat ze met alle drie die mensen in Polen is. Dus alle drie die mensen veilig zijn. Terwijl voor Sasha, die is er weer eentje gevlucht. En iedereen die haar dierbaar is, zit nog in Wit-Rusland. en is nog in de greep van dit regime.
Ja, dus één zo'n protest, dat trekt echt een spoor van vernieling eigenlijk.
Ja, één zo'n protest of in ieder geval één zo'n tegenreactie van het regime. Het feit dat zij gewond raakten, maakte dat ze geregistreerd waren, maakte dat dat sneeuwbaleffect van problemen voor ze uitrolde.
Hey, en Emily, hoe gaat het nu? Mm. Heb je nog contact met ze?
Ja, ik heb uiteraard contact met ze gehouden. We hebben in dat ziekenhuis afscheid van elkaar genomen. Ik ben 2 maanden in Nederland geweest voor mijn eigen herstel. Dus eigenlijk zodra ik in Polen was, heb ik Maria gebeld van waar ben je? En kan ik langskomen?
Hey. Hey. Do you want a hug?
Yeah. So good to see you.
How was yesterday?
Yeah, it was good. I just forgot how far it is.
Hoe was het om haar weer te zien? Lijkt me best bijzonder.
Ja, het was heel fijn om haar weer te zien. Want je hebt wel contact gehouden. Maar iemand heeft eerst nog iets veel vreselijkers doorgemaakt dan je samen hebt doorgemaakt. Haar hele leven is overhoop gegooid.
En hoe trof je haar aan? Wat straalde ze uit?
Ja, het was grappig. Want ze kwam me tegemoet lopen. Ik hoorde haar lachen. Het was een hele herkenbare lach. En terwijl ze de rolstoel voortduwde waar haar vriend in zat. En toen dacht ik, het gaat gewoon goed met ze. Weet je, als ze zo lachend over straat gaan in het rolstoel, dan gaat het goed met ze. En toen heb ik nog een keer met haar alleen afgesproken. En toen zag ik hoe zwaar ze het had. Omdat ze zo het gewicht voelde van wat haar familie allemaal was overkomen. Weet je, beide ouders hun baan kwijt. Vriend zo zwaar gewond. Dat ze in een situatie zat waar ze niet om gevraagd had. Het was haar wens om haar eigen land te veranderen. Niet om van land te veranderen. En ze voelde heel veel druk, ook wel van het gevlucht zijn. Van maar doe ik dan wel genoeg om mijn eigen land te veranderen? Ben ik niet, heb ik niet de verkeerde keus gemaakt? Had ik dan maar langer in de gevangenis moeten zitten? Maar toch wel die twijfel van vanaf hier gaan we het in ieder geval niet winnen.
En Sascha in Litouwen, hoe gaat het met haar? Heb je haar nog gezien?
Ja, ik heb Sascha, ik heb Vilnius opgezocht in Litouwen, waar zij nu woont.
I have
so good to see you. I wasn't not sure that we would ever see each other again.
Ze kwam naar mijn hotelkamer, want je kan natuurlijk niet zomaar in de kroeg afspreken nu. Helemaal ingepakt met een masker en dikke kleren aan van de kou.
I didn't expect that you could come.
Of course.
Ook nog eens midden in een pandemie waarbij je dus geen nieuwe vrienden maakt. Dan is het natuurlijk heel eenzaam als je in donker, bevroren november, december op je 20ste in je eentje in een kamertje in Litouwen zit.
I miss my family so much. Yeah. You can't imagine. Mm-hmm. My mother, I text her every evening. Mm-hmm. If I don't, she's like, where are you? Text me anything.
Ze zijn allebei heel duidelijk dat ze zich wel schuldig voelen dat ze er niet zijn. Dat ze niet meer vooraan staan, dat ze niet meer demonstreren. Dat ze niet meer bijdragen aan verandering in hun eigen land.
Do you sometimes regret going that first Sunday? Do you think
no.
If only I've not done that?
No, if I didn't go to this protest, then I wouldn't be the first person who started the protest process. Yeah. Because a lot of people, the next days, they went out just because of people like me were injured for nothing.
Als zij die avond niet waren gaan demonstreren, dan waren de demonstraties de volgende dag niet zo groot geweest.
We went out and we were shot. And this is what people went out against.
Yeah.
And I felt like I'm the wheel who started this protest.
Ze zien zichzelf wel een beetje als een dominosteentje. Als zij daar niet gestaan hadden, dan was na die verkiezingen dat proces niet zo doorgegaan als het gegaan is.
En voor Wit-Rusland zelf, wat heeft het veranderd in dat land? Hoe gaat het daar nu?
Na dat enorme enthousiasme en al die hele grote protesten overdag in augustus, waar echt honderden duizenden mensen op afkwamen, is het wel weer omgeslagen. Het is natuurlijk kouder geworden. Mensen hebben het geduld niet om heel lang te protesteren. Ze moeten naar hun werk, ze moeten naar school. En het regime is ook echt weer veel gewelddadiger gaan optreden. Dus er was echt bruut geweld de eerste dagen. De nacht waarin wij gewond raakten. En de dagen daarna. Toen was het een tijd afstandelijk. En leek het alsof het regime de demonstranten gewoon hun gang liet gaan. Maar sinds september, oktober wordt er echt weer heel hard op ingeslagen. Mensen gearresteerd, gedood, vermist. weer beschoten. Granaten, traangas. Dus het is echt gevaarlijk om te demonstreren. Dus het lijkt alsof het uitblust, maar het wordt gewoon heel goed onderdrukt.
Hoe kijken Maria en Sasje daar dan tegenaan? Ze denken dus nog steeds na over Wit-Rusland, maar inmiddels wonen ze er natuurlijk niet meer. Hoe kijken zij eigenlijk naar hun eigen toekomst?
Ja, ze kijken niet heel erg lange termijn naar hun eigen toekomst. Zeker Sasje niet, die is 20 en die is wel heel erg bezig met teruggaan op het moment dat dat kan.
I want to go back. I want to build a new country. And to make it strong with democracy, with these people, I want to go back.
En Maria is veel meer zo van, ja, ik ben nu in de Europese Unie, laat ik er gebruik van maken. Laat ik hier nog een studie doen. Laat ik hier aan mijn toekomst werken. En tuurlijk wil ik uiteindelijk graag terug naar Wit-Rusland, maar ik ga er niet op zitten wachten.
En wat denk jij, zijn ze voor nu beter af waar zij zitten in plaats van in hun, weet je wel, in hun vaderland, in Wit-Rusland?
Kijk, ik heb gelukkig, en ik denk bijna niemand die hier naar luistert, ooit in de positie gezeten dat je een keuze moet maken over vluchten of blijven. En je kan niet inschatten voor iemand anders hoe je die som maakt. Weet je, hoeveel dagen in de gevangenis is hoeveel jaar of maanden vluchten waard? Dat zal echt voor iedereen anders zijn en ook niet van tevoren te zeggen. Misschien kan je over 5 jaar zeggen, ja, het was beter dat ik ging. Of misschien had ik moeten blijven. Maar op dit moment denk ik dat je dat alleen maar op een soort intuïtie en overlevingsdrang kan doen. En ja, ze overleven makkelijker in Polen en in Litouwen dan misschien in Wit-Rusland.
Dankjewel, Emily.
Jij bedankt, Geertje.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem, Ido Havinga, Henk Ruigrok van der Werven en Jan-Paul de Bond. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was Vandaag, morgen weer.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.